Goedemorgen. Ilona moest net druivensap drinken. Voor degenen die geen Facebook hebben en niet in het roddelcircuit van Berea zitten. Ilona en ik verwachten eind december, begin januari een kindje. Dus zijn we blij mee. Ik wil vandaag met jullie nadenken over Gods stem verstaan. En dat is naar aanleiding van twee preken geleden die ik gegeven heb. Dat was op Moederdag toen. Toen heb ik gesproken over de geloofsheld Maria. En dat we van haar kunnen leren dat zij heeft uitgesproken bij een van de heftigste dingen die haar op dat moment misschien wel kon overkomen. Dat ze zei, de Heer wil ik dienen, laat met mij maar gebeuren wat u gezegd heeft. En ik eindigde toen mijn preek met, wat zegt God tegen jou? We zijn een tijd stil geweest om te luisteren naar God. En na mijn preek heb ik een aantal mensen naar me toe gekregen die zeiden, Joël, maar hoe weet je dat dan? Dat het van God is. Hoe weet je dan wat God tegen je wil zeggen? Hoe kom je daar dan achter? En toen dacht ik, misschien is dat wel een mooi thema voor deze preek. En ik was me aan het voorbereiden afgelopen week en ik kwam erachter dat ik het daar 1,5 jaar geleden ook al over gehad heb. En ik dacht, dan kan ik gewoon die preek weer uit de kast pakken en net doen alsof niemand dat in de gaten heeft. Maar wat ik ook kan doen is even een korte samenvatting van die preek geven en vervolgens daar proberen nog wat extra diepte aan te geven. In de hoop dat we ook in ons dagelijks leven het steeds beter kunnen toepassen om te luisteren naar Gods stem. Omdat ik geloof dat op het moment dat wij Gods stem verstaan in ons leven, dat we dichter bij hem kunnen leven en dat we leiding van hem kunnen ontvangen. Maar ook dat we ons steeds meer verbinden met hem. En daarom denk ik dat het een heel belangrijk thema is en wil ik het daar ook heel graag over hebben. Ik heb toen gepreekt uit Johannes 16 vanaf vers 7. Daar staat, daar is Jezus tegen zijn leerlingen aan het praten en hij zegt dan werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel, dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken van mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. Wat ik in die preek probeerde te delen met jullie is dat God spreekt. En dat het ook eigenlijk al vanaf het begin af aan zo is. Marcel zei het aan het begin al, de allereerste zin zo'n beetje is dat God spreekt. Laat er licht zijn. En vervolgens de hele schepping komt tot bloei door de woorden die God spreekt. Met als kroon op zijn schepping laten wij mensen maken. God spreekt tegen Adam en Eva. Voor de zondeval, maar ook na de zondeval. God spreekt tegen Noach, tegen Abraham, tegen Mozes. God spreekt tegen de richters, de rechteren. God spreekt tegen Jozua. God spreekt tegen Samuel. God spreekt tegen David. God spreekt tegen de profeten. God spreekt tegen de priesters. Het hele Oude Testament door zie je dat God een sprekende God is. En soms doet hij dat van man tot man, zoals met Mozes. Dat het is alsof ze tegenover elkaar staan. Dat ze elkaars stem hardop kunnen horen. Soms spreekt God in een enorme herrie. Soms spreekt God met vuur uit de hemel. Soms spreekt God in fluisteringen. Soms spreekt God door een engel. En soms spreekt God in een visioen. Allerlei verschillende manieren waarop God spreekt door het Oude Testament heen tegen zijn mensen. En dan in het Nieuwe Testament dan verandert er iets. Handelingen 2 vanaf vers 17. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Petrus die preekt deze preek op eerste Pinksterdag. En daarbij zegt hij, deze tijd is nu aangebroken. En dat zien we vervolgens ook gebeuren. Daar waar in het Oude Testament er een klein select groepje was, wat de geest van God ontving om namens God tegen het volk te spreken, daar verandert het in het Nieuwe Testament radicaal. Want alle dienaren en dienaressen van God krijgen de Heilige Geest. En door Gods geest heeft God de mogelijkheid om te spreken tegen zijn dienaren en dienaressen. Een groot verschil met het Oude Testament is dat in het Nieuwe Testament er niet maar één iemand is of een klein groepje mensen die namens God mogen spreken, maar hebben alle mensen de mogelijkheid om Gods stem te verstaan. Maar hoe doe je dat dan? Ik wil vanochtend er een aantal dingen uitlichten. Er is over dit thema is er zo ontzettend veel meer te zeggen dan wat ik vanochtend ga doen. Maar ik denk dat er een aantal dingen zijn die ik kan delen vanochtend om ervoor te zorgen dat we erin aangespoord worden en waardoor we de kans vergroten dat we Gods stem gaan verstaan. In eerste instantie wil ik 3 dingen delen die je kunt gaan doen. In tweede instantie wil ik 2 dingen delen die je beter kunt laten. En ik wil je waarschuwen voor 1 grote valkuil. Dus als je een meeschrijver bent, 3, 2, 1, dat is een beetje de opbouw van deze preek vanochtend. 3 dingen die je kunt doen, 2 dingen die je kunt laten en 1 grote valkuil. De 3 dingen die je kunt doen. Het eerste is, vul je leven met de dingen van God. Het gebeurt mij nog wel eens dat ik een gesprek heb met iemand die zegt, Joel, ik doe zo mijn best om iets van God te merken, maar God laat helemaal niks van zichzelf zien. Dat soort gesprekken heb ik meestal op bijvoorbeeld opwekking, Pinksterconferentie, of tijdens BYA, of tijdens BYX, tijdens momenten waarin we tijd apart zetten voor God om daar naar hem te zoeken. En dan is het zo ontzettend moeilijk om daarin iets van God te ontdekken. En ik durf het niet altijd, maar ik zou dan heel graag willen vragen, hoe doe je dat de rest van de tijd? Lees je regelmatig in je Bijbel? Is bidden iets wat vaker terugkeert in je leven? Ga je naar de kerk? Naar de jeugdgroep, naar de kring. Praat je met anderen over God? Welke muziek luister je? Welke films kijken? Welke boeken lees je? Met andere woorden, is God ook aanwezig in je dagelijks leven? Vul jij jouw leven met de dingen van God? Want op het moment dat jij een hele tijd lang niks met God te maken wil hebben en ineens wil je diep verbonden zijn met hem, dat kan dat dat gebeurt, dat het door de genade van God, dat hij ineens een doorbraak geeft. Maar het is niet de meest logische weg. Op het moment dat we eigenlijk helemaal niet met God bezig zijn en ineens die diepe verbondenheid met hem willen ervaren, dan is dat een heel stuk lastiger. Alleen al omdat het heel erg lastig is om te ontdekken wat nou precies bij God vandaan komt dan. Terwijl als wij ons dagelijks leven vullen met de dingen van God, dan heeft God in zo ontzettend veel mogelijkheden, de kans om iets van zichzelf aan ons te laten zien. En dan kunnen we daardoor heen groeien in verbondenheid met hem. Vul je leven met de dingen van God. Het tweede, als wij willen dat Gods stem verstaan, een beetje de rode draad wordt in ons leven, is het tweede wat we kunnen doen, Jezus aanbidden. Jezus aanbidden. Omdat het namelijk niet om de kick gaat als wij Gods stem verstaan. Het gaat er niet om dat we daar een prettig gevoel aan overhouden. Waar het om gaat, wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Als we Gods stem verstaan, dan kan het zomaar zijn dat hij ons laat zien wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekend maken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Dus waarom verstaan we Gods stem? Niet vanwege het goede gevoel wat het ons geeft. Wij verstaan Gods stem, zodat we zullen ontdekken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Dat we door de geest van God geleid worden naar de volle waarheid. En dat we daardoorheen Jezus zullen eren. Op het moment dat wij ervoor kiezen om Jezus te aanbidden, dan gaat het niet om wat ik ga ontvangen van God, maar dan gaat het om de aanbidding die ik mag geven. En dan kan het zomaar zijn dat in die aanbidding er tweerichtingsverkeer ontstaat. En op het moment dat Jezus centraal komt te staan, dat het om hem gaat, dat het om de aanbidding van hem gaat, dan voorkomen we daarmee ook dat het verstaan van Gods stem een soort van waarzeggerij gaat worden. Dan zeggen, okay, ik heb nu eigenlijk even nodig om te weten of ik die of die kant op moet gaan. Ik zeg, Heer, wilt u het maar laten zien? Nee, vanuit de verbondenheid met Jezus mogen we ontdekken wat het is wat God tegen ons wil zeggen. Niet alsof het een soort horoscoop is, waardoor we richting krijgen in ons leven. Nee, vanuit de verbondenheid met Jezus mogen we richting krijgen en zal de Geest ons de volle waarheid leren kennen en ons helpen om hem te eren. Want hij heeft een naam gekregen die elke naam te boven gaat. En het derde wat je kan doen is gehoorzaam zijn. Dat wat God al in het klein van ons vraagt. Om daar gewoon eens mee te beginnen, om dat te gaan doen. En dan kan het zomaar zijn dat je denkt, ik weet niet zeker of dit van God is. Maar als het kleine dingen zijn, dan maakt het eigenlijk niet eens uit. En op het moment dat jij gehoorzaam bent in die kleine dingen, dan zal je zien, dan zal God daarna je iets groters geven. Waarom? Omdat dat een koninkrijksprincipe is. Dat, precies dat is waar de gelijkenis van de 5 talenten over gaat. Van de 3 mannen met de talenten over gaat. Je bent betrouwbaar gebleken over iets kleins. Daarom zal ik je aanstellen over meer. Dat is wat er iedere keer opnieuw weer gebeurt. En op het moment dat jij bij iets kleins zegt, nou, dat stelt niet zoveel voor, daar kan ik wel aan de kant schuiven. Dan misschien was het wel een mogelijkheid van God om te kijken, hey, als ik hem dit geef, is hij dan, hoort hij mijn stem? En is hij gehoorzaam? En kan ik dat daar naartoe vertrouwen? Vul je leven met de dingen van God. Aanbid Jezus. En wees gehoorzaam. Er zijn ook 2 dingen die je kunt laten. Het eerste is dat je zondige patronen in je leven loslaat. En ik denk dat als je terug gaat luisteren naar de preken van mij van de afgelopen paar jaar, is dit een thema wat veelvuldig terugkomt. Dat we zondige patronen in ons leven los moeten laten. Want wat gebeurt er op het moment dat er zondige patronen in ons leven zijn? Dan hebben we gewoon helemaal geen zin meer in Jezus. Dan vinden we het spannend om te dicht bij hem te komen, want misschien wijst hij ons er wel op. Of misschien zegt hij wel dat we dat los moeten laten, terwijl we dat eigenlijk helemaal niet willen. En iedere keer als we de mogelijkheid hebben om dichter bij Jezus te komen, dan draaien we ons een stukje af. En dan willen we eigenlijk liever nog een stukje verder lopen. Omdat we niet te dicht bij hem in de buurt willen komen. Omdat we diep van binnen heel goed ervaren dat de heiligheid van God helemaal niet past bij het leven wat wij op dat moment leiden. Daarbij heeft ook nog eens een keer de Satan de mogelijkheid op het moment dat er zondige patronen in ons leven zijn, om ons leven binnen te komen en ons leugens over Jezus te gaan vertellen. En dat we langzaam gaan denken, maar is die eigenlijk wel zo bijzonder dan? En dat we op die manier iedere keer een stuk afstand nemen van Jezus. Op het moment dat er afstand is van Jezus, dan is het zo ontzettend moeilijk om Gods stem te verstaan. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om zondige patronen in je leven te doorbreken, om ze los te laten en te zeggen, maar ik wil daar niet mee bezig zijn, maar ik wil verbonden zijn met u, Jezus. Het tweede wat goed is om te laten, is dat we continu onderscheid blijven maken tussen dat is van God en dat is van mij. Die gedachte, die is van God en die gedachte, die is van mij. En dat klinkt misschien een beetje gek als ik dat zo zeg, maar op het moment dat we dat onderscheid blijven maken, dan is een gedachte die van onszelf komt, die kunnen we heel makkelijk terzijde schuiven. En dat we zeggen, ja, maar dat is van mijzelf, dus dat hoef ik niet serieus te nemen. Maar als je de eerdere stappen serieus genomen hebt, op het moment dat jij je leven vult met de dingen van God, op het moment dat er aanbidding is van Jezus, op het moment dat jij al gehoorzaam bent geweest in de kleine dingen, en al geoefend hebt in het verstaan van Gods stem, en als je zondige patronen hebt doorbroken in je leven, dan ben je ontzettend hard aan het groeien in jouw geest te verbinden met de geest van God. En hoe langer je dat doet, hoe meer verbinding er komt tussen de geest van God en jouw geest. En wat er dan gebeurt, is dat de geest jouw eigen denken gaat beïnvloeden. En natuurlijk, de Bijbel is er heel helder over. Dat wat wij vanuit onszelf denken en willen, dat is allemaal slecht. Daar is de Bijbel zo ontzettend duidelijk over. Dat wat er vanuit onszelf naar boven komt, dat zijn de dingen die meestal niet goed zijn. Maar op het moment dat wij ons leven verbinden met God, dat zijn geest ons leven vult en dat wij onze geest steeds meer verbinden met zijn geest, dan zullen er steeds meer dingen vanuit Gods oorsprong in ons eigen gedachten oppoppen. En als we dan continu bezig zijn met onderscheid te maken tussen dat is van God en dat is van mij, dan kan het zomaar zijn dat een goede gedachte die waarvan jij denkt dat die van jouzelf komt, dat je die zomaar aan de kant schuift en dat je zegt, ah, daar hoef ik niks mee. Sterker nog, misschien wel hoe langer je met God optrekt, hoe moeilijker het is om dat onderscheid precies te maken. Doorbreek zondige patronen in je leven. En je hoeft niet continu het onderscheid te maken tussen dat is van God en dat is van mij. En dat heeft ook met de valkuil te maken die ik graag met je wil delen. Want de valkuil die heel makkelijk op kan treden op het moment dat we bezig zijn met te luisteren naar Gods stem, is dat we zeggen, ja, maar de Heer heeft mij geopenbaard. God heeft het zelf tegen mij gezegd. Dat is een enorme valkuil. Er is een beetje water over de stekkerblok heen gegaan. Alles doet het nog, dus het zal wel goed komen. De valkuil waarin we zeggen, ik heb het van God ontvangen. Omdat we, als we dat zeggen, dan zetten we andere mensen buitenspel. Want op het moment dat je het van God hebt ontvangen, nou dan moet ik wel van hele goede huizen komen om daartegen in te gaan. Maar juist dat is nou net veranderd in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament, weten we nog, waren er mensen. En die mensen die hadden van God iets ontvangen en dat mochten ze één op één doorgeven aan het volk. Dat was één iemand. Misschien twee of vijf, soms was er een groepje. Maar het was altijd een beperkt groepje die de stem van God hoorde en dat één op één door mochten zetten naar het volk. In het Nieuwe Testament hebben wij allemaal Gods geest ontvangen. En wat zegt Paulus? Wij zijn met elkaar het lichaam van Christus. Dat betekent ook dat wij met elkaar de stem van God kunnen verstaan. En op het moment dat ik iets ontvangen heb van God, dan kan ik zeggen, dit heb ik van God ontvangen. Maar als dat door niemand anders bevestigd wordt, als er niemand anders is die dat ook ontvangen heeft, zou het dan misschien kunnen zijn dat je het net iets anders verstaan hebt? Of dat je het er misschien wel zelf in gelegd hebt? Die mogelijkheid bestaat toch? Die mogelijkheid mogen we toch openlaten? En op het moment dat het echt van God is en hij echt wil dat dat gebeurt, dan zal hij dat toch ook aan anderen vertellen? Het is mij regelmatig gebeurd dat ik met een groepje mensen bij elkaar zat en dat ik dacht, volgens mij moet ik dit tegen die persoon zeggen, maar dat ik het niet durfde. Ik ben soms nogal een mietje. En dan durfde ik het niet te zeggen. En dan was er iemand anders die opstond. En die zei precies dat waarvan ik dacht dat ik het moest zeggen. Gods geest is niet meer gebonden aan één of aan twee of aan drie mensen. Gods geest zit in ons allemaal. En daarom ook dat we er gewoon heel ontspannen in mogen zijn. Heer, ik denk dat ik dit van u heb gehoord. Maar wilt u het mij bevestigen? Ik heb het meegemaakt. Dat er dingen waren waar ik zelf mee worstelde, waar ik niet helemaal uitkwam en waar ik over aan het nadenken was, waar ik met God over aan het praten was. En ik had het idee, dit is wat God tegen mij zegt. Dat er echt een soort van gesprek zelfs met God is geweest. Dit is wat God tegen me zegt. En dat geeft richting, maar tegelijkertijd hou ik de kans open dat ik het er zelf in gelegd heb. Daarom zeg ik, Heer, als dit echt van u is, wilt u het bevestigen? En daarom is het zo mooi dat Gods geest in iedereen zit. Want hij kan zomaar iemand anders gebruiken om naar mij toe te komen om daar iets over te zeggen. En dat gebeurt. Dus op het moment dat je iets ontvangen hebt van God, dan betekent het niet dat het iets absoluuts is. Dat God dat alleen tegen jou gezegd heeft en dat daarom dat er niemand tegenin mag gaan. Maar met elkaar mogen we de wil van God ontdekken. Mogen we Gods stem verstaan. Vul je leven met de dingen van God. Aanbid Jezus. En wees gehoorzaam op de momenten dat je denkt, hé, ik denk dat dit van God is. Stop met zondige patronen. Stop met een al te strakke scheiding tussen dat is van God en dat is van mij. Omdat we hier gewoon heel ontspannen in mogen staan. En juist daarom ook hoeven we niet te zeggen, ik heb een woord van de Heer ontvangen en de rest moet zwijgen. Nee, ik heb een woord van de Heer ontvangen. Maar willen jullie eens meedenken, willen jullie eens meepraten? Wat zegt de Heer tegen jullie? Zodat we met elkaar Gods stem mogen verstaan. Waarom? Waarom Gods stem verstaan? Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel, dat de Heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken van mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. God spreekt. En ik realiseer me dat er nog zo ontzettend veel meer over te zeggen is. En tegelijkertijd is dit een thema waar we niet al te veel over moeten praten. Waar we ons in moeten oefenen. We moeten het vragen aan God. Heere God, wilt u tot mij spreken? Wilt u mij vullen met uw Heilige Geest? En tegelijkertijd mogen we ervoor zorgen dat ons leven vol is met de dingen van Hem. Dat we Jezus aanbidden. Dat we gehoorzaam zijn. We mogen zondige patronen loslaten en de sterke scheiding tussen dat is van God en dat is van mij ook. Omdat we mogen ontspannen. Niet God heeft tegen mij gezegd, dus de rest moet zwijgen. Nee, samen mogen we de wil van God ontdekken. Tot eer en glorie van zijn grote naam. Zodat we ons leven steeds meer mogen verbinden met hem. Amen.